Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom en fijn dat u en jij hier aanwezig bent in deze eredienst. We verwelkomen in het bijzonder onze gasten in de kerk en thuis, die thuis meeluisteren. Deze dienst wordt geleid door dominee Zonneberg en we zijn blij dat hij er is, want dominee de ridder die vanmorgen zou voorgaan is ziek. Con Speyer, de Bogert 6, is vorige week zondagmiddag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Gelukkig is het herstel aan maag en darmen goed vooruit gegaan. En aanstaande donderdag krijgt Koen zijn tweede chemokuur. Bidt u mee voor Corrie en Koen en de kinderen voor herstel en Gods nabijheid. Afgelopen woensdag, 23 oktober, heeft Yvonne het Lam het positieve nieuws gehoord dat alle onrustige cellen in haar borst verwijderd zijn. De dankbaarheid bij Bert, Yvonne en de kinderen is dan ook groot. De komende weken zal Yvonne nog een preventieve behandeling ondergaan. Arjan Mesker heeft afgelopen vrijdag voor nu een goed nieuws in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam ontvangen. De scan laat zien dat er geen nieuwe uitzaaiingen zijn bijgekomen en dat de bestaande uitzaaiingen kleiner zijn geworden. Dit geeft hoop, moed en vertrouwen voor de dag van morgen. Arjan en Marit met hun kinderen Emma en Hanna zijn ontzettend dankbaar voor dit godswonder. Op maandag 21 oktober waren Peter en Wilja Terlouw, Molenstraat 37, 25 jaar getrouwd. We feliciteren jullie van harte met dit jubileum, samen met jullie zonen Nathan en Jente. Een bijzonder geschenk van God. Er mag dankbaarheid zijn ook in de moeilijke omstandigheden die jullie hebben meegemaakt. We wensen jullie Gods onmisbare zegen toe voor de toekomst. Wilt u de gemeenteleden in uw voorbeden gedenken? Elders Rodrigo, onze kerkwerker, is vrijdag 25 oktober met vakantie gegaan tot en met vrijdag 1 november. Een week waarop hij met zijn gezin wil genieten van die vakantie. Voor dringende pastorale vragen kunt u contact opnemen met dominee Jochemsen. Afgelopen week is er vanuit de kerkraad een gesprek geweest met Arie Westerhout, Leekdijk 35, en Aart Mesker, Amelia Slaan 30. Beide broeders zijn op de hoogte gebracht van het voornemen om hen te benoemen als pastoraal ouderling in de twee openstaande vacatures. We vragen u als gemeente om van harte mee te leven met beide broeders en hun gezin en hen de komende week te gedenken in uw persoonlijke gebeden. Uiterlijk zaterdag 2 november wordt hun antwoord verwacht of zij hun benoeming kunnen aanvaarden. In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste is bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk. De tweede is bestemd voor pastoraat vorming en toerusting. En de uitgangscollecte is bestemd voor onderhoud en verduurzaming gebouwen. De zendingsbussen bij de uitgang zijn de maanden oktober en november bestemd voor de discipelschaptraining school van Dirk van der Doel in Nieuw-Zeeland. We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en jou aan. We vangen de dienst aan met het zingen van enkele liederen. Vervolgens is er ruimte voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad een goede en gezegende dienst toegewenst.
God, wij loven u, Heer, o sterkste, allersterke, heel de wereld buigt voor u en bewondert schoon, weet ik dat hij mij kennen zal. Bekleed met zijn gerechtigheid, ben ik van hem in eeuwigheid.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 98 en daarvan de versen 2 en 3. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt, doet bij uw harp de psalmen horen. Uw juichstem geeft de Heere dank. 2 en 3 van Psalm 98. naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we op toonhoogte 180. Zoek eerst het Koninkrijk van God. We luisteren nu naar het gebod van onze God en de samenvatting die de Heere Jezus heeft gegeven. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Wij gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat we vanmorgen weer in de kerk mogen zijn, of met deze dienst verbonden in onze huiskamer, of waar dan ook ter wereld. We danken u voor de middelen van de techniek die er zijn, om ook erbij te zijn. We danken u dat u die God bent die trouw houdt en trouw blijft. Kunnen wij niet altijd zeggen. Wij zijn mensen die net gezongen hebben, zoek eerst het koninkrijk van God. Dat vergeten we nog wel eens. En we merken dat daaraan als we uw 10 geboden horen. Als we in de Bijbel lezen. En we leggen dat naast ons leven. En dan merken we dat het niet altijd strookt, maar dat we nogal eens uit de pas lopen, onze eigen gang gaan. Heere God, dat zit ons in het bloed, maar vergeeft u ons dat? Ja, dat doet u. Bij u is vergeving, daarvoor dat u wordt geloofd en geliefd en geprezen. Bij u moeten we zijn, zoals wij zijn. En we krijgen onszelf nooit schoongepoetst. Wil ons daarom aanzien in uw genade. En wil ons laten merken dat wat u beloofd hebt, dat dat ook gebeurt. Daarmee kunnen wij uit de voeten. Dan kunnen we verder. Ook vandaag weer. Ook morgen opnieuw, elke dag van ons bestaan. We bidden u om uw geest, de tegenwoordigheid van uw geest, dat die ons leidt als we straks uit de Bijbel gaan lezen of een verhaal horen op de kindernevendienst. En we bidden van u, geef ons allen wat we nodig hebben. Oren om te horen, een mond om te spreken en te zingen, te musiceren. En geef ons daarvoor de kracht en de sterkte, de wijsheid die we nodig hebben. We bidden u voor de mensen thuis, die misschien ook graag naar de kerk hadden gegaan, maar niet kunnen vanwege een hoge leeftijd of vanwege een handicap of misschien zijn ze ziek. Neemt u hen allen ook onder uw hoede. En ook bidden we u voor onze broeders en zusters van de kerk die vervolgd wordt. Vaak heel ver bij ons bed vandaan. Maar neemt u ook die mensen in uw hoede. Zorgt u voor hen als het hen moeilijk wordt gemaakt om samen gemeente te zijn. Om te lezen uit de Bijbel, om te bidden tot u, om te zingen van u. En geef ze toch de kracht en de moed om dat te blijven doen. Zodat het niet verstomt in hun omgeving. Heere God, we bidden u ook voor dominee de Ridder die hier had moeten zijn, maar vanwege ziekte niet kon. Geef hem nieuwe krachten en wil hem ook beterschap schenken. Neem zo een ieder van ons in uw hoede. Zonder u kunnen we niet. Hoor ons uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen en wel uit het evangelie zoals Lucas dat heeft opgeschreven. 6e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Lucas 6, de versen 1 tot en met 12. En het gebeurde op de tweede Sabbat na het paasfeest dat Jezus door de korenvelden ging en zijn discipelen plukten aren, wreven die met de handen stuk en aten ze op. Sommigen van de fariseeën zeiden tegen hen, waarom doet u wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat? Jezus antwoordde en zei tegen hen, Hebt u ook dat niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren, hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden genomen en gegeten heeft en ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren. Broden die niemand mag eten dan alleen de priesters. En hij zei tegen hen, de Zoon des mensen is Heere, ook van de Sabbat. Het gebeurde ook op een andere Sabbat dat hij in de synagoge kwam en onderwijs gaf. En er was daar iemand van wie de rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerden en de fariseeën letten scherp op Jezus of hij op de Sabbat genezen zou, om iets te kunnen vinden om hem te beschuldigen. Maar hij kende hun overwegingen en zei tegen de man met de verschrompelde hand, sta op en ga in het midden staan. En hij stond op en ging daar staan. Jezus nu zei tegen hen, ik vraag u, wat is geoorloofd op de Sabbat? Goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of om te laten komen? En nadat hij hen allen rondom aangekeken had, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. Hij deed dat. En zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. Zij waren vol woede en spraken er met elkaar over wat ze met Jezus zouden doen. Het gebeurde nu in die dagen dat hij naar buiten ging naar de berg om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen over dit gedeelte met elkaar nadenken en heel in het bijzonder onderstrepen we het slot van vers 11. Ze spraken er met elkaar over wat ze met Jezus zouden doen. Wij gaan u onze liefdegave geven in de dienst der offeranden. En daarna zingen we van Psalm 91, de versen 1 en 2. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En ook het tweede, hij zal uit vogelvangersnet u veilig doen ontkomen. Daarna is het, nadat we dat gezongen hebben, is het kindermoment. Nu eerst de collecte en Psalm 91, vers 1 en 2. Zijn er nog kinderen die naar voren willen komen, dan mag dat nu. Je bent er al. Nou, fijn dat jullie er zijn. Ik heb voor jullie een vraag, of eigenlijk een raadsel. Ik heb iets bij me. Met een baard. Wie weet wat dat zou kunnen zijn. Iets bij me met een baard. Moet je goed nadenken. Ik heb de kerstman meegenomen. Die heeft ook een baard. Ja. Maar die is het niet. Nee. Het is kleiner. Ik heb iets meegenomen dat heeft een baard. En het is van metaal. Ja, dat is niet de kerstman. Nee. Ik kan er ook mee rammelen. Is daar geen baard? Weet je hoe ze die puntjes noemen? Aan een sleutel? Dat is een baard. Weer wat geleerd. Ik heb dus mijn sleutel meegenomen. Zit altijd in mijn zak hoor. Waar is een sleutel voor?
Voor de auto.
Voor de auto?
En voor een huis.
Een huis? Hebben jullie een spaarvarken? Daar zit geen sleutel op. Dan moet je een hamer hebben. Ja? Dan heb je de verkeerde. Een spaarpot. Zit ook een sleutel op. En wat kun je met een sleutel? Open doen of? Dicht doen. Ja. Nou gaan we een lied zingen met elkaar. En dat is ook over een sleutel eigenlijk en over open en dicht. Zit je deur nog op slot? Maar wat wordt er dan bedoeld? Welke deur? Niet de voordeur. De deur van je hart. Zit de deur van je hart nog op slot? Ben je helemaal afgesloten voor en van de Heere God? Of sta je open voor de Heere Jezus en mag die bij je komen wonen? En mag die je alles vertellen en alles te zeggen hebben? Dat is heel belangrijk. Zit je deur nog op slot? Doe hem open voor God. Want de Heer wil bij je wonen. Dat is echt waar. God wil met jou meegaan door je leven. Van stap tot stap, van dag tot dag, voetje voor voetje en nooit niet. Altijd wel. Dat is mooi. Zo'n God hebben we. Daar gaan we van zingen. Zit je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen. Je hart is net een huisje waar het gezellig is, maar het is er nog zo donker, er is iets. de deur nog op slot? Is je deur nog op slot van je? Doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen. En dan ben je nooit alleen. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot van je? Waar het gezellig is, maar het is er nog zo donker, er is iets wat ik mis. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Kan je? Doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen. En dan ben je nooit
Gemeente des Heren, wat doe je met Jezus? Hoezo? Nou, zij spraken er met elkaar over wat ze met Jezus zouden doen. Wat een vraag is dat, hè? Of is dat ook een vraag voor jou? Voor u? Voor mij? Wel eens over nagedacht. Wat gaan we met Jezus doen? Dat was eigenlijk de vraag die bleef hangen bij die fariseeën en die schriftgeleerden nadat ze Jezus hadden gadegeslagen in de synagoge. Wat gaan we met Jezus doen? Of nog wat dichterbij, wat doen we met Jezus? Ik denk dat die ene vraag heel veel antwoorden heeft. Je kunt in Jezus geloven. Je kunt op hem hopen. Je kunt Jezus lief hebben. Je kunt hem aannemen. Je kunt bij Jezus wegkijken. Je kunt hem haten. Je kunt Jezus ontlopen. Je kunt hem bespotten, bespieden, volgen, kruisigen en nog zoveel meer. En je merkt het wel, heel sterk afhankelijk is het antwoord van hoe je tegenover Jezus staat. Wat je met Jezus hebt, zeggen we tegenwoordig. Hoe je tegenover hem staat, in welke positie, in welke relatie. Is dat positief? Of negatief misschien wel? Neutraal? Zou ook nog kunnen. Maar dan hebben we dus nog meer vragen blijkbaar rondom de Heere Jezus. Wat gaan we met Jezus doen? Hoe staan we tegenover hem? Wat we als soort rode draad in de Bijbel tegenkomen, dat is dat wanneer de Heere Jezus in de synagoge komt, dat spanningen oproept. En daar in zo'n synagoge, als Jezus daar is, dan roept dat ook heel veel bekijks op. maar ook in de zin van, men houdt hem goed in de gaten. Wat doet hij? Wat doet hij niet? En hoe doet hij het dan? En daarbij vindt hij ook heel veel gehoor. Maar dan in de zin van dat er heel goed, en dat is heel kritisch, naar hem geluisterd wordt. Jezus doen en laten, dat wordt gewikt en gewogen. In een goudschaaltje nog wel. Uiterst nauwlettend, nauwkeurig. Dat is gelijk al vanaf het begin af aan. Dat komt omdat Jezus niet alleen naar de synagoge gaat en daar gaat zitten en af en toe ook gaat staan, maar dat komt omdat hij ook van zich laat horen. En dat kan gebeuren in de vorm van de schriftlezing die hij bijvoorbeeld mag doen, maar ook een vorm van onderwijs dat Jezus dan geeft in de synagoge. Hij leert, hij doseert. Hij doet dat natuurlijk buiten, onderweg, al wandelend, gaandeweg. Maar ook buiten, in de open lucht, roept dat vragen op, geeft dat opmerkingen. Net als binnen, in de synagoge. Jezus leert, hij onderwijst, hij geeft lessen. En zijn lessen staan altijd weer in het kader van een beter beterschap. In het kader van het koninkrijk van God. Van hoe en waar God de heerschappij heeft. Onderwijs in de synagoge, maar in de kerk net zo goed. Dat onderwijs stopt niet bij de theorie. Dan is de kans groot dat het alleen maar in je hoofd blijft hangen. En niet verder komt. En opmerkelijk is dan ook dat in Lucas 6 vers 6 Jezus getekend wordt waar hij is en wat hij doet. Jezus die trekt in alle opzichten de aandacht van al die mensen om hem heen. En naar aanleiding van dat wat hij doet en waar hij is, komt dan die vraag, wat doen we met hem? Maar er is nog meer. Er speelt nog meer deze keer, want tegelijkertijd is daar ook sprake van een ander. Dat lijkt maar een randfiguur te zijn. Hoe die heet, weet ik niet. Staat er niet bijgeschreven. En wie het is, geen idee. Staat er ook niet bij. Hij wordt niet nader omschreven, met name genoemd. Nee, die persoon heeft geen naam hier. Maar hij is wel behept met een kwaal. Zeg maar gerust met een handicap. Lucas, de dokter onder de evangelisten, die heeft dat goed gezien. En goed in ogenschouw genomen. En hij omschrijft dat daarom ook. Het is zijn rechterhand die verschrompeld is. Marcus die heeft deze geschiedenis ook in zijn evangelie opgeschreven. Maar hij heeft er verder niks aan toegevoegd of bijgemeld als bijzonderheid. Het ging om zijn hand, schrijft Marcus. Lucas die zegt het is zijn rechterhand. En toch heeft dat wat te zeggen. Maar ook nog eens een keer, als je met je rechterhand om het hand zit, dan is dat wel je goede hand. Tenminste, zo noemen wij dat. Meestal is je rechterhand ook sterker dan je linker. En zo hebben ze het ons ook geleerd, toch? Als je iemand een hand gaf. En vorige week na de doop mocht dat hier achter de preekstoel. En toen bijna als laatste kwam er ook een klein knulletje en die stak zijn linkse hand uit. Maar goed, die had ik ook. Dus die gaf ik toen ook maar. Maar papa of mama zegt dan, joh, geef je goede hand eens. En daarmee bedoelen ze je rechterhand. Hier is een man met een verdorde rechterhand. Hij is minder bruikbaar, of eigenlijk helemaal niet bruikbaar, die hand. Letterlijk betekent het woord, hij is beroofd van de natuurlijke sappen. Verschrompeld, vermagerd, uitgedroogd, ziet er niet uit. Maar ik zeg er wel bij, dat deze man met die verschrompelde hand in de synagoge is. Alleen niet op de voorgrond. Die man is er gewoon. Misschien was het wel zijn gewoonte om ook op de dag van de Sabbat naar de synagoge te gaan. Goeie gewoonte. En verder is de man ook niet besmettelijk of zo, dat hij melaats is of lepra heeft. Deze man roept Jezus ook niet. Jezus, help me. Nee. Hij trekt niet de aandacht naar zich toe. Absoluut niet. Hij wordt ook niet naar voren geschoven, niet door het dak neergelaten, door anderen ook niet. En toch, zeg maar gerust, hij is een leidend voorwerp. Waarom? Nou, omdat er ook nog een derde partij is in die synagoge. En dat is de partij die erop uit is om Jezus te betrappen. Om iets te kunnen vinden, om hem te kunnen beschuldigen. En dat gaat dan gebeuren over de rug van deze naamloze man met die gehandicapte rechterhand. Die derde partij die zit er, om zo te zeggen, bovenop. Alsof het speur- of recherchewerk betrof. Af en toe dan moet ik wel eens glimlachen als ik de Bijbel lees. Want die fariseeën en die schriftgeleerden, die kennen de wet en de wetten beter dan wie anders ook maar. Op hun duimpje. En ook met betrekking tot de Sabbat, dat je dan geen aren mocht plukken bijvoorbeeld. Waarom doen die discipelen van u dat? Maar ik moet glimlachen daarom dat die fariseeën en de schriftgeleerden zelf zo druk zijn. En dan met name op de Sabbat, om te kijken en uit te zoeken en te speuren met hoe kunnen we Jezus vangen. Ja, je kunt er maar druk mee zijn. Op de Sabbat. Toezicht. Maar oog voor die geraakte met die verschrompelde rechterhand, dat hebben ze niet. Omdat ze Jezus willen raken. Die moeten ze hebben. Ze willen hem treffen. Is het niet nu, dan wel later. Alleen, daar is Jezus van op de hoogte. Hij heeft hen door en hun bedoelingen heeft hij door. Hij doorziet die. We zingen dat wel eens, hè? Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Nou, dat geldt hier ook. Hij kende hen, hij doorgrondde hen. En hij wist van hun daden door alles heen. er is geen sterke röntgenapparaat of scan te bedenken dan dat Jezus je doorheeft. Dat is best wel bijzonder. Ja, dat vind ik wel. Dat voor Jezus niets verborgen is. Dat je voor Jezus ook niets achter kunt houden. Wat doen we met Jezus? Als u het niet weet, hij weet het wel. Hij kijkt erachter. Hij prikt daar doorheen, ook bij mij. Hij ziet achter de schermen van mijn bestaan. Of dat nou een doorzichtig spatscherm is, of een dikke panzerhuid. Hij ziet daar doorheen. Hij kende hun overwegingen. Als geen ander weet Jezus wat er in me huist, wat er in me omgaat. Ook al doe ik gauw de deur op slot. En ik maar denken van niemand kan erbij. Niemand weet ervan. En Jezus is daar ook niet bang voor, hè? Om dat wetend, dat beseffend, dan ook de confrontatie aan te gaan. Hij gaat op het spoor van het koninkrijk van God. En dat is het spoor van de heelheid. Van de heling, van de genezing, van afrekenen met gebrokenheid. Nou, wees maar eerlijk, soms dan kun je daar wel eens aan gewend zijn geraakt. Misschien wel in berusten, wie zal het zeggen. En denken bij jezelf van, ach, het gaat toch zo ook best. Ik heb ermee leren leven, ik leg me erbij neer. Bij wat niet heel meer is in mijn leven. Bij wat gebroken is. Wat gescheurd, wat gescheiden is, wat zonde is. Het zij zo, het is zo. Maar dat doet Jezus niet. Omdat het nooit zo is bedoeld. Maar zo is geworden. Zo is verworden. En eigenlijk is het schitterend om te zien hoe Lucas dat dan verwoord heeft. Jezus kende hun overwegingen en hij gaat het gesprek aan. Nee, zo ging het niet. Dat staat er niet. Hij laat hen links liggen en neemt eerst die man met die zere rechterhand in oogenschouw. En begint tegen hem te praten van, joh, sta op en ga eens in het midden staan. Centraal. Waar gaat het nou om? Nou, even om hem, hoe die ook heet. Waar gaat het dan om? Nou, dat Jezus ook doet wat hij leert. Dat het koninkrijk van God de volle voorrang krijgt. En niet dat mijn haan koning moet kraaien. Die man die staat op, gaat in het midden staan. Hij hoort, gehoorzaamt. En wie ook hoort, maar geen gehoor geeft, dat is die zwijgende meerderheid van de fariseeën en schriftgeleerden. Jezus heeft namelijk bij hen de vraag neergelegd wat correct is op de Sabbat, goed te doen of kwaad te doen. Iemand redden, hè, iemand behouden of juist ten onder te laten gaan, om te laten komen. Nou, zo'n vraag is toch niet moeilijk te beantwoorden, zo denkt men. Heb je dan niet het beste met elk ander voor? Voor Jezus is dit geen vraag. Maar hij wil een antwoord van zijn hoorders, van zijn omgeving. Hij wil het horen van de andere kant, van de overkant vandaan. En daarom kijkt hij de kring rond De kring waarin die fariseeën en schriftgeleerden zich ook bevinden. En iedereen krijgt zodoende de gelegenheid, nog net niet een beurt, maar wel de gelegenheid om zich uit te spreken. Ieder krijgt de mogelijkheid om een woord, een weerwoord desnoods, te geven. Maar iedereen zwijgt. En stemt dan dus toe. Alleen, waarmee men dan instemt, dat is niet duidelijk. Oké. Wij weten het wel. Het antwoord toch op deze vraag die Jezus stelt. Maar zeg dat dan ook. Die man in het midden, die zegt ook niets. Maar hij beantwoordt wel aan Jezus' opdracht. Jezus zei, steek je hand eens uit. Kijk, die anderen die staken geen hand uit. Geen één. Niemand. Niks. Hooguit staken ze hun tong uit. Onzichtbaar. Maar zijn hand werd gezond. En dan komt het, hè. Woedend is die tegenpartij, zijn die omstanders, die omzitters. Woedend. En dan spreken ze er met elkaar onder, het wordt een onderonsje. Op het moment dat ze hadden moeten spreken, omdat Jezus een vraag stelde, hadden ze het woord kunnen nemen. Het woord kregen ze. Dan doen ze het niet. En als dit gebeurt, dan beginnen ze onderling. Nee, niet antwoorden op Jezus' vraag en wel antwoorden op Jezus' daad. Zijn daad van redding, zijn daad van heling, genezing van die verschrompelde, verdorde rechterhand. Een wonder. Maar dit mag er bij hen niet door. Gaan we met hem doen? Wat doen we met Jezus? Kijk, en dat geldt vandaag de dag nog steeds. Elke dag weer opnieuw heb je die keuze te maken. Je kunt je heel gemakkelijk van Jezus afmaken. Dat is echt niet zo moeilijk. Voor hem weglopen. Hem voor de voeten lopen. En bij de een gebeurt dat op een nette manier. Bij de ander op een hardhandige manier. Maakt niet uit. Maar wie zich van Jezus afmaakt, die stelt zich wel buiten het heil, buiten de redding. Anders gezegd, die gaat reddeloos verloren. Kijk, we kennen natuurlijk de afloop van de geschiedenis en hoe dat verder gelopen is, dat Jezus inderdaad gevallen is in de handen van de fariseeën, schriftgeleerden, via de Romeinen. En dat ze wat ze zo graag wilden aan hem ook hadden voltrokken. Maar Goddank, echt Goddank, zo werd Gods plan, zijn liefdesplan, voltrokken, volvoerd. Opdat een ieder, nee niet wie zich van Jezus maar afmaakt, maar opdat een ieder die in hem gelooft, leeft. Maar blijft natuurlijk wel voor u, voor jou, voor mij de vraag staan waarmee we begonnen. Wat doen we met Jezus? Wat hebben wij met Jezus gedaan? Ja, we zitten nu toch in de kerk. Of we zijn verbonden met deze dienst thuis. Oké. Dat is misschien een antwoord op de vraag, wat doe je op zondag met Jezus? Maar maandag? Dinsdag? De overige dagen van de week? Wat doe je van dag tot dag met Jezus? Wie Jezus werkelijk zijn gang laat gaan, die komt hem tegen, vroeg of laat. En die komt ook zichzelf tegen. Die heeft zichzelf tegen misschien wel. Maar wie ontdekt waar Jezus werkelijk heen wil, heling, genezing, de beste beterschap, het koninkrijk van God, nee, die kant zich niet langer tegen hem, maar weet van redding, van gered worden, van gered te zijn. Als je deze twee partijen rondom de Heer Jezus in ogenschouw neemt. Hè, die grote groep fariseeën, schriftgeleerden. En die ene man in het midden. Die eigenlijk een buitenstaander was. Die eigenlijk niet gezien werd. Maar toch naar voren geroepen, in het midden gesteld. Ging het om hem? Nee, het ging erom. Gehoorzaam je Jezus, luister je naar Jezus, doe je wat Hij zegt. Wie vol is, net als een schriftgeleerde of fariseer, met wat hij uit zijn hoofd geleerd heeft en zelf niet eens in praktijk brengt als het om de rust op de Sabbat gaat, maar nog steeds achter Jezus aangaat om te controleren, wat doet hij wel, wat doet hij niet, wat zegt hij wel, wat zegt hij niet. Of die man op de achtergrond. Jezus roept hem in het midden. Om zelf eigenlijk centraal te staan. Jezus wil zichzelf laten zien in wie hij is. En wat hij doet. En wat hij gedaan heeft. En dan kun je een leven lang je afvragen. Wat gaan we met Jezus doen? Laat Jezus maar zijn gang gaan. In weg en werk, in woord en daad. Mij tot zegen. Mij tot heil. De vraag in onze tekst, wat doen we met Jezus? Mag voor u, voor jou, voor mij geen vraag zijn. Met Jezus zijn we onderweg. En we doen niks met hem. Hij doet iets met ons. De rollen worden omgekeerd. En dat maakt je leven vol. Vol dankbaarheid. Vol ootmoed. Vol belijden. Vol getuigen. Vol zingen, vol zaligheid. Maar de rollen worden omgekeerd zoals zo vaak dat gebeurt in de Bijbel, in de evangelieën. Maar de rollen worden omgekeerd, worden mensen getrokken uit de duisternis, uit hun nood, uit hun lot, tot zijn licht. Om in het licht gezet te worden en zo verder te gaan. Niet langer de duisternis in, maar uit de duisternis naar het licht, in het licht. Wat doen we met Jezus? Dat is voor jou, voor u, voor mij. Toch niet langer een vraag. Amen. We gaan nu luisteren naar het luisterlied, U bent sterker. En daarna zingen we lied 297, Heer, wat een voorrecht.
Zoals een sprankje licht het duister breekt, u bent sterker. Mijn angst verstilt wanneer uw liefde spreekt, u bent sterker.
Meer dan genoeg voor
liefde zonder eind.
Thank you. Pimperlie. Ja, kijk, daar zijn we. Wij hebben het met de kinderen gehad over wat er gebeurde op de berg Karmel met de profeten van Baal. De profeten van Baal en Elia natuurlijk, die de ware God aanriep om het offer te laten aansteken. En dat is natuurlijk een heel duidelijk verschil tussen Baal en wat God dan teweeg brengt. En de vraag eigenlijk die we jullie mee willen geven is, wie of wat volg jij? En waar denk jij, kan je eens vandaag eens over nadenken, wie of wat volg jij? En niet de vraag, volg je iemand? Of wij worden allemaal door iets gevormd. Maar laat jij dat doen door de meest wijze, intelligentste en meest genadige persoon die wij kennen? Of zijn het misschien andere dingen in je leven? En ik moet ook denken aan dat lied wat we eerder deze dienst hebben gezongen. Waarin, hè, wat is ons fundament? Ik bouw op Jezus, anders niet. En dan komt er zo'n mooie zin die zegt, wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd. Dus ik hoop van harte dat dat zo voor iedereen hier mag zijn. Dat we om hem hopen.
We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we stonden stil bij die verschrikkelijke vraag die gesteld werd door fariseeën, schriftgeleerden, wat doen we met Jezus? Maar als we zien wat u met Jezus gedaan hebt, dan worden we blij, dankbaar. Want wat u in uw Zoon ons geschonken hebt, is aan de ene kant onbegrijpelijk, ongelooflijk, dat een vader zijn eigen kind opoffert. Maar zo moest het wel gaan en zo hebt u het gedaan. En zo is het volbracht. En daar mogen we van leven, elke dag weer opnieuw. Heere, vergeef het ons dan als we Jezus aan de kant schuiven. Als we zelf op de eerste plaats willen. Als we het beter denken te weten. Vergeef het ons als we niet u de voorrang gaven, maar die zelf namen. Wat is uw geduld, uw trouw toch groot, dat u nog steeds met ons van doen wil hebben. Uw liefde is onmetelijk. Leer ons daarvan te leven, dag in dag uit. Die liefde die u tentoongespreid hebt in uw eigen kind, Jezus Christus. Laat het voor ons dan geen vraag zijn, wat doen we met Jezus, maar wat doet Jezus met ons? Hij verandert ons bestaan. Hij zet ons in het licht. Hij zet ons op de weg ten leven die Hij zelf is. Heere God, maak ons tot volgeling. Iedere dag weer opnieuw dat we onze treden zetten in uw spoor, opdat we niet uitglijden, maar stevast verder gaan, tot eer van u. Hoe kan dat soms van tijd tot tijd worden aangevochten, in dagen van ziekte, in dagen van onzekerheid, in dagen van verdriet en eenzaamheid. Ontferm u dan over een ieder die dat kent, herkent. We dragen onze zieken aan u op. We bidden u voor Koen Speyer die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Sterk hem als hij ook nog een verder traject van chemokuren moet ondergaan. En wees hem en zijn vrouw Corrie en de kinderen nabij. We bidden u voor Yvonne het Lam. We danken u dat ze een goede boodschap kreeg en geeft dat ook de behandelingen die ze nog zal krijgen ten goede zullen zijn. We bidden u voor Alja Mesker. Wees ook hem een God van nabij. Bij alles wat hij heeft meegemaakt en doorgemaakt. Maar u bent ook de God die hoop geeft en moed, vertrouwen voor de toekomst. Zegen hem en zijn gezin. En leer ons leven van de wonderen die u werkt. We bidden u voor ieder die het of naar lichaam of mentaal moeilijk heeft. Chronisch zieken. Mensen die behandelingen ondergaan, kuren krijgen. Zorg ook voor die mensen die mankerende zijn, maar liever niet met name worden genoemd. Toch mogen we hen u opdragen. Voor u is niemand onbekend. We danken u met Peter en Wilja Terlouw, die maandag de 21ste oktober 25 jaar getrouwd waren. U hebt hen gezegend en bent er nabij geweest, op bergen, maar ook in dalen. En wees hen ook tezamen met hun kinderen een God van nabij naar de toekomst toe. We dragen het beroepingswerk aan u op. Geef, Heere God, dat bij de zoektocht die gevoerd wordt, uw leiding mag worden ervaren. En zend ook hier een eigen voorganger, een herder, een leraar. We dragen de broeders Mesker en Westerhout aan u op. Geef hen vrijmoedigheid om positief te antwoorden op de roep die naar hen is uitgegaan om het ambt van wijkhouderling te aanvaarden. Geef hen daarvoor de tegenwoordigheid van uw geest en een zien op u en een afzien van zichzelf. We bidden u voor de wereld in nood, in honger, in oorlog, in pijn, in verdriet. Geef, Heere, vrede. En doe uw toekomst, hoe langer hoe meer komen, dichter op ons aan. We weten het, uw koninkrijk komt, waarin u zult zijn alles en in alle. Waar geen duisternis meer is, maar u al licht. Hoor ons uit genade alleen, onverdiend, in Jezus' naam. Amen. Psalm 118 is onze slotzang en daarvan zingen we het eerste en het zevende vers. Laat ieders Heeren goedheid loven. En ook het zevende, de Heer is mij tot hulp en sterkte. 1 en 7 van Psalm 118. gaan wij nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.
Thank you. Dominee die dan preekt over Jezus en hoe je hem dan moet zien en dan dit niet af kunt zeggen. Ja. Nou, dat is toch briljant.